We lezen vanavond Openbaring 6, Openbaring 6, vers 1. En ik zag toen het lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag, kom. En ik zag en zie een wit paard, en die erop zat, had een boog, en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. En toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom. En een tweede, een rossig paard, kwam en hem die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En dat ze elkaar zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen, een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een vaal paard en die daarop zat, zijn naam was Dood. En het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem en zeiden tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven en hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij. En ik zag toen hij het zesde zegel opende en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toorn van het lam, want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? Tot zover. We gaan verder met dit prachtige Bijbelboek en we proberen de draad weer op te pakken. Het is altijd moeilijk als er een hele tijd tussen zit, een hele maand zelfs, om dan weer terug te komen bij waar we precies gebleven waren. Nu, ik hoop dat ik kan volstaan met de opmerking dat in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 de gelovigen die nu op aarde zijn in de hemel gezien worden. Dat probeerde ik duidelijk te maken in elk geval. Ik hoop dat dat gelukt is. De gemeente is niet meer hier op aarde. Het gaat nu om de dingen na nu, na deze, zo staat in de Bijbel. Ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Wat er na onze periode gaat gebeuren. En ik heb geschetst, proberen uit te leggen, dat de gemeente dan op tronen zit in de hemel rondom de troon. Dat ze de Heer Jezus daar omringen. Dat ze hun kronen geven aan de Heer Jezus. Dat ze het nieuwe lied zingen in de hemel. Dat ze allemaal een citer hebben, allemaal een harp hebben om daar de Heer te prijzen. Om op alle mogelijke manier lof te brengen aan de Heer Jezus. Zo eindigt de hoofdstuk 5. En we hebben eigenlijk gezegd, super. Een geweldige toekomst, een schitterend vooruitzicht voor wie gelooft. Een prachtige toekomst in de hemel, samen rondom de Heer Jezus. Beter kun je jezelf niet toewensen. Dit is je van het. We hebben ook gezien dat er een boekrol was in de hand van hem die op de troon zat en dat er niemand waardig was om de boekrol te nemen dan het lam. En het lam heeft de boekrol genomen uit de hand van hem die op de troon zit. En alleen het lam bleek waardig te zijn om de boekrol te nemen en om die zegels te verbreken. We hebben ook al gezegd dat de boekrol niet moet worden gezien als de rol van Gods toorn, maar als de rol van Gods zegen. Dat er toorn verbonden is bij deze boekrol, dat zit hem in het verbreken van de zegels. Maar pas als alle zegels helemaal los zijn, dan kan de zegen van God, waarover hij besluiten, waarover hij raadsbesluiten heeft genomen, dan kan die zegen van God pas worden ontrold, onthuld. Het verbreken van de zegels brengt oordeel met zich mee. De zegenrol zelf is ook aan het eind van dit Bijbelboek een rol van zegen. Als daar een stroom van zegen vloeit uit Jeruzalem en overal waar die stroom komt, daar is herstel, daar is zegen, het geboomte des levens in het midden daarvan en aan weerskanten daarvan en alles ademt opnieuw de zegen van de Heere God in. En nu is het zover dat het lam die de boekrol nam, de zegels gaat verbreken. Bij het verbreken van de zegels komen de cherubijnen in actie. Het dier zegt, het eerste dier zegt kom en het tweede dier, het derde dier. We hebben die vier levende wezens, die vier dieren gezien in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5. En we hebben gezegd dat de term dieren toch wel een hele slechte vertaling is. Levende wezens, want het gaat om cherubijnen, het gaat om engelen die met de troon van God annex zijn, die altijd in relatie staan tot de troon van God. Daarom was op het verzoendeksel ook iets van cherubijnen aangebracht. Daarom was in de tempel van Salomo het hele plafond vol met cherubijnen en waren ook cherubijnen uitgebeeld die met vleugels naar elkaar toestonden, waaronder de ark geschoven werd. Kortom, cherubijnen staan altijd in verbinding met de troon van God. Het Nieuwe en het Oude Testament zegt daarvan, spreekt het over de Heere, hij die op de cherub troont. Nu, het lam is de enige die de zegels verbreken kan. En dat gebeurt nu. Hoofdstuk 6. Nou, je houdt je hart vast. We hebben het samen gelezen. Nu moet u hoofdstuk 6 en 7 zien als een soort intro op de rest. Dat is ingewikkeld, maar daar kan ik ook niet zoveel aan doen. In hoofdstuk 6 en 7 krijg je een overzicht, niet in detail, maar globaal, van wat er later nog gaat komen. Dat is heel belangrijk, dat komt heel vaak voor. Ook het vallen van Babylon is al ver voordat het in detail omschreven wordt aangegeven. Het nieuwe Jeruzalem wordt ook eerst aangeduid en later helemaal omschreven en in detail uitgewerkt. Dat is een heel bekend terugkerend gebeuren in dit laatste Bijbelboek. Dat er iets aangeduid wordt en later komen daar nadere informaties over. Dat is hier ook zo. Zeven zegels waren aan die boekrol gegeven. En ze zullen alle zeven verbroken moeten worden. In ons hoofdstuk van vanavond gaan er al zes open. Maar bij het openen van het zevende zegel, in hoofdstuk 8, dan blijken er ineens weer zeven subzegels te zijn. Een beetje een moeilijk woord, maar goed. Nog weer een verdeling in zeven. En als je dan aan het eind bent van de subzegels, dan krijg je weer een nieuw zevental. Dus de detaillering, alleen al dat duidt erop dat je dan pas bij de details terechtkomt. Dat duidt er gewoon op. Dat zevende zegel gaat dus alle details geven van wat we hier verder hebben. En dat wordt en in zeven en nog een keer in zeven uiteengegeven. Dus alleen al de idee van een zegel en dan weer een zevental en dan nog een keer een zevental duidt erop dat je dan inderdaad bij de nadere detaillering bent aangekomen. En zo mag je het ook begrijpen. En nu gaat het vanavond over die eerste 6 zegels. Een flink stuk. Een behoorlijk stuk overzicht. Bijna alles, of misschien moet je zelfs zeggen, alles wordt in grote trekken aan ons getoond. Want dit is voor ons bedoeld. Dit hele boek is gegeven aan gelovigen. Nog preciezer, aan mensen die niet alleen geloven, maar ook willen gaan voor de Heer Jezus. Die categorie, deze groep, krijgt van de Heer zelf informatie. En die informatie is niet in de eerste plaats bedoeld om je toe te rusten voor, laat ik maar zeggen, je rol hier in de stad. Zo van, en nu ben ik de man met de glazen bol, of de vrouw met de glazen bol. En nu zal ik eens precies vertellen wat er met jou gaat gebeuren. Een soort kermisattractie, dat is het zeker niet. We hebben al eerder gezegd, al deze dingen zijn niet voor ons bedoeld in de zin van, wij kunnen ermee pronken. Maar die zijn bedoeld om het zicht op de Heer Jezus te verlevendigen, te versterken. Om helder zicht te krijgen op onze heiland. En dat zal ook vanavond gebeuren, hoop ik. Het eerste zegel wordt verbroken en het eerste dier of een van die cherubijnen, een van die levende wezens zegt, kom. En dan komt een wit paard. Iedereen die het boek Openbaring ooit gelezen heeft, die heeft ook Openbaring 19 gelezen natuurlijk. En die zegt, oh ja, wit paard, Openbaring 6, Openbaring 19, kan niet anders, is hetzelfde. Nee. In Openbaring 19 komt de Heer Jezus uit de hemel. Dan is hij inderdaad de ruiter op het witte paard. Zo wordt hij voorgesteld. En dan volgt de hemelse schare ook op paarden. Hier gaat het om een duiding. Als de oordelen van God komen, zal er iemand zijn die koninklijke macht heeft, die enorme invloed heeft. Die, zoals hier staat, een boog heeft en een kroon heeft die overwinnende uittrekt en die bezig is om te overwinnen. Dat betekent dat er een machtsblok zal zijn in de tijd dat deze oordelen losbarsten, is er een machtsblok van grote omvang. Zo wordt het hier geduid. Als u dit wilt weten, moet u even wachten tot Openbaring 13, want daar worden de nadere informaties over dit gegeven. Daar heb je het weer. Hier alleen maar in die tijd, de tijd van oordelen, de tijd van grote nood, grote verdrukking, is er een machtsblok. Is er iemand die een zwaard heeft, die een kroon heeft, dat betekent dus kennelijk gezag en macht, en die bovendien uitgaat overwinnende en om te overwinnen. Zo van niets is voor hem veilig en hij is de grote machthebber. En nu blijkt uit Openbaring 13 dat dat het Romeinse Rijk is. Dat dat het beest uit de zee is. Ja, nu goochel je weer met een paar termen. Het Romeinse Rijk, beest uit de zee. Dat moet je dan maar helder maken. Nu wil ik ook graag helder maken. Even geduld. Nog een keer terugkomen om die informatie mee te nemen. Die is erg belangrijk. Zeker voor de Europeaan van vandaag. Maar als je nu vandaag om je heen kijkt, dan zie je dat dat machtsblok van Europa zich aan het ontwikkelen is op een gigantische manier. En je bent stekenblind als je het niet ziet. En het is ook nog merkwaardig dat dat machtsblok zichzelf al duidt als een soort machtsblok met een lemen voet. Dus heel merkwaardig. Er was een conferentie in Nice een paar weken terug. En er valt die term. Nou, het is alsof je het boek Daniël gewoon op dat moment op je schoot geworpen krijgt. Alsof op dat moment iemand zegt, zie je wel, dat stond er al. Stomme eenden, als je dan toch tegen de schrift in wilt gaan, dan moet je die dingen maar niet citeren. Maar ze doen het wel, maar ze kennen de schrift niet. Het is heel merkwaardig. Dat machtsblok komt nu van de grond. En uw eurootje komt eraan en die is van ons allemaal. Nou, het is bijna zover. Alles wordt gebundeld. Er komt een machtsblok. En dat machtsblok bemoeit zich met het Midden-Oosten. Nu al. En dat wordt alleen maar sterker. Hier staat dat er in die tijd van oordelen een machtsblok is, een koninklijke machthebber is, die geweldige invloed heeft. Het tweede zegel wordt verbroken en de tweede cherub zegt: kom. En dan komt er iemand die op een rossig paard zit en die wordt kennelijk macht gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen. Er staat niet dat er weer een koning komt, maar de vrede wordt van de aarde weggenomen. En dat betekent dat in die tijd geen vrede aanwezig is. Aanvankelijk zal men een soort euforische stemming hebben van vrede, vrede en geen gevaar. Maar een haastig verderf zal hen overkomen. Hè? Zo zegt het schrift, de schrift dat. In de tijd van die machthebber, in die tijd van die koning, in de tijd van een man die regeert, zal de vrede van de aarde worden weggenomen. Een en al oorlog. Een en al onvrede. Eigenlijk dat wat de mens ten diepste is. Hatelijk en elkaar hatend. Titus 3. Dat is de natuurlijke, de eigen situatie. Dat gaat dan gebeuren. Vrede van de aarde weg. Derde zegel wordt verbroken. Het derde dier of de derde cherub zegt: kom. En er komt een zwart paard. Die er kennelijk voor zorgt, een invloed die er kennelijk toe leidt, dat er schaarste is op een gigantische manier. We kunnen ons dat niet indenken met een vleesberg door de BSE en een boterberg door weet ik veel wat voor andere dingen en een kaasberg en nou ja, ook wel een ijsberg en Holterberg en Nijverdalseberg. Er zijn vele bergen, maar ik bedoel eigenlijk, er is nu overvloed, gewoon aan alle kanten. Maar dan is er kennelijk schaarste. Alleen, er wordt bijgezegd, de olie en de wijn vallen daar buiten. Ik wil het gewoon even zeggen. Het gaat over gerst en over tarwe. Nu, gerst is ook bij ons het eerste van een nieuwe oogst, hè, de gerstenoogst. Tarwe is ook vrij vlug. Maar olie en wijn, dus de druivenoogst en de olijvenoogst, die is helemaal aan het eind van het seizoen. Daarom is er hier onderscheid. Er is wel schaarste, maar er komt kennelijk herstel. Dat zit erin opgesloten. Uiteindelijk zal de olie en de wijn er weer kunnen zijn. Het vierde dier zegt: kom. En een vaal paard komt, de dood. En de dood komt op alle mogelijke manieren naar je toe. Door oorlog, maar ook door de zwarte dood. En of u dat nu aids noemt of een andere besmetting noemt, laat dat maar los. Of door natuurlijke situaties, natuurrampen, en misschien wel wilde dieren, et cetera. Hoe ook, er is van alles. Het vijfde zegel wordt verbroken en er zijn martelaren. En het zesde zegel wordt verbroken en er is in de natuur van alles mis. Aardbeving en grote rampen. Het is alsof alles op instorten staat. Alsof alles tegen elkaar botst. Dat staat hier. Nu ben je heel vlug door hoofdstuk 6 heen. We voelen wel dat dit maar heel globaal is. En dat die aardbevingen uitgewerkt worden. En dat die dood uitgewerkt wordt. En dat die schaarste uitgewerkt wordt. En dat die martelaren uitgewerkt worden. Die martelaren zie je terug in Openbaring 11 bijvoorbeeld, waar die twee getuigen gedood worden. Met andere woorden, dat wordt allemaal nog uitgewerkt. Het gaat er hier om dat u en ik een overzicht krijgen van wat er daar dan gaat gebeuren. Maar ook wat het effect is van deze oordelen. En het effect is dat die mensen zullen zeggen: bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, want wie kan bestaan? Wie kan bestaan als de toorn van God en de toorn van het Lam gaan komen? Dit is een boodschap die er niet meer zo ingaat. Dat is niet zo appetijtelijk. Als je vandaag een beetje negatief bent, een beetje depri bent en over oordelen en over moeilijke tijden praat, dan ben je niet getapt. Dat kan niet. En dus gaan de predikers ook al heel vlug over naar een soort goed geolied verhaal. Het liefst door spek met wat grapjes, een beetje entertainmentachtig. Leren we allemaal van de Amerikanen. En dan komt het over, hè? Dat komt over. Wij zijn bovendien, misschien door de historie, een beetje in een bepaald hoekje gekomen. Want wij hebben zo vaak gehoord van mensen die zondag aan zondag een, laat ik maar zeggen, flinke preek kregen. Een flink onder uit de zak, om dat nu zomaar eens te zeggen. En het oordeel van God en de toren van God en de heiligheid van God. En, nou, daar ging die. En daar kwam je weer onder en je kwam er gebukt uit. Geslagen bijna. En je had een hele week nodig om weer een klein beetje op verhaal te komen. En dan kwam je zondag weer en dan kreeg je weer zo'n verhaal. En wij vonden dat maar niets. Dat hebben we afgeschaft. Dus ik ga even te algemeen wat zeggen hoor. En deze dingen die zijn langzaam maar zeker verdwenen op een aantal plaatsen na natuurlijk. Dat, en die plaatsen die kennen we. We weten het precies te duiden. We weten exact waar deze mensen nu vandaag leven. En we hebben daar in de plaats gekregen een prediking van God is liefde. God is genadig. God is barmhartig. En God wil het goede voor je. En als jij een beetje in de collectezak doet, ik overdrijf niet hoor. Dan gaat het je goed in je business. Dan gaat het je goed in je gezondheid. En je kunt zelfs een stukje gezondheid kopen. Stuur maar geld op. Je krijgt een certificaat, plak je aan de binnenkant van je deur. Ik overdrijf niet. En jij zit goed. Jij bent eigenlijk degene die schuilt achter je eigen collectegeld. Want daar komt het dan ongeveer op neer. En dat gaat erin als koek. En we hebben een prediking gekregen van het goede dat zit in jezelf. Dat moet je alleen nog ontwikkelen. En wat je in je hart hebt, wat je in je voorhoudt, dat krijg je. Dus je moet daarop gericht zijn. Je moet positief zijn. En miljoenen luisteren, kijken naar RTL 4, RTL 5, Nederland. Andere zenders in het buitenland. Ik wil niet te scherp worden, maar ik wil het gewoon zeggen. Lieve mensen, we worden ingepakt door de moderne mens die vandaag zegt dat de kracht van het positieve denken van Vincent Peale, dat is de oplossing. Dat is het. En hele horden kijken, luisteren. Ja, dit is geweldig. Dit is het. Nu, dat is het niet. Ik wil niet schoppen, maar ik wil jullie maar zeggen dat het niet is. Ik begrijp wel dat de pendulewerking ongeveer zo is. Als je in die hoek zit van zware oordeeltoestanden en toespraken, ja, dan sla je door naar de andere kant. Dat is altijd zo. Die evenwichtige situatie is nergens. Dus we lopen altijd gevaar van doorschieten. Ofwel naar de ene, ofwel naar de andere kant. Nu, we zijn nu weer aan de andere kant. Paulus heeft, toen hij predikte, ook in Europa, zijn eerste toespraak in Europa was dat God een dag bepaald had waarop hij het aardrijk in gerechtigheid gaat oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd. Helemaal niet God is liefde, God is goed. Oordeel. En hij heeft op een andere plaats gezegd, wij dan weten de schrik van de Heere overreden de mensen, laat u met God verzoenen, oordeel. Iedere keer heeft hij erover, leest u de brieven aan de Thessalonicenzen maar. En met name de tweede brief. Dat ligt er niet om. Heel scherp. Veel scherper dan wij vandaag durven zeggen. Hij zegt zelfs, als je de liefde tot de waarheid, waardoor je had kunnen behouden worden, niet hebt aanvaard, dan is het foute boel met je. God zendt je een geest van de dwaling om de leugen te geloven. Nou, dat durven we niet eens meer te zeggen. Zo ver gaat hij. We zijn de preek over het oordeel kwijt. De toorn van God wordt niet meer gepredikt. Het oordeel van God is weg. Natuurlijk kunt u zeggen, ja, maar bij ons is het heel anders. Nou, dank God dan alsjeblieft en hou dat vol. En bid daarvoor, dat blijft. Ik bedoel dus niet uw gemeente, uw groepen, ik weet er niets van. Maar ik wil in het algemeen deze dingen kwijt. De Heere heeft u en mij deze dingen laten zien om te duiden de toorn van God en de toorn van God en de toorn van het Lam zullen komen. En wie kan dan bestaan? Er komt een moment dat de groten, de oversten, alle leiders, maar ook alle slaven zullen zeggen: bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Want wie kan bestaan als de toorn van God komt? Antwoord: als je gelooft in de Heer Jezus. Weet je, als je de toorn van God wel een plaats geeft, en op hetzelfde moment gaat vertellen dat de Heer Jezus de toorn van God wilde dragen en in onze plaats in de duisternis wilde zijn, in de 3 uren van donkerheid, de schuld, de straf wilde dragen die wij hadden moeten dragen, dan kun je alleen maar zeggen: ik een schuilplaats zoeken in een berg of in een hol of onder een heuvel of onder een berg? Wel, nee. Ik ben in de schuilplaats van de Allerhoogste gaan zitten. En ik vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik mag bij het kruis van de Heer Jezus schuilen. Achter het bloed van de Heer Jezus. De toorn van God. Of zoals een lied dat zegt: de toorn die op ons was, is op hem aangelopen. Dat zijn geweldige dingen. En het is alsof de Heilige Geest u en mij meeneemt naar die verschrikkelijke tijd, naar die grote verdrukking, naar die grote nood, hier nog in globale zin geschetst. Maar het uiteindelijke resultaat is dat mensen panisch zijn, dat ze bang zijn en ze zeggen: oh, hoe? En jij en ik weten dat. En als je dit nu weet, ga je dan van de Heer Jezus vertellen of hou je nog steeds je mond? Toch? Daar komt het dan op neer. Als je nu echt weet dat de enige mogelijkheid is om uit de toorn van God gered te worden, het geloof in de Heer Jezus is. En je weet dat als mensen zich niet bekeren, dat ze met die toorn van God te maken krijgen, dan ga je dat toch zeggen? Ik kan me niet meer voorstellen dat we ons stilhouden. Ik weet, op dat moment, dan ga je weer drammerig zijn. Ja, je moet die mensen niet bang maken. En als je ze bang gemaakt hebt, dan vertel je ze van de Heer Jezus. Nou, dat mag niet meer. Dat zijn methoden die vandaag niet meer mag. Je mag helemaal niet meer over Jezus praten, over geloof. En dan moet je ongeveer een soort debat aangaan met het Mohammedanisme. Of met het Boeddhisme, of met het Hindoeïsme. Ja, op voet van gelijkheid. Dat mag nog. Maar voor de rest moet je niet discriminerende dingen zeggen over anderen. Maar nou even heel eerlijk. De laatste preek over de oordelen van God, over de toorn van God. Hoe lang is dat geleden dan? Ik ben bang dat ook in evangelische kring we dit kwijt zijn. Of kwijt aan het raken zijn. Laat ik me maar voorzichtig uitdrukken. Dat langzaam maar zeker, dat hele element van toorn van God en de toorn van het Lam, dat het weggaat. Weet je waarom de Heer Jezus gekomen is? Snap je dat niet dan? Snap je dan niet dat de Heer Jezus zag dat jij en ik echt zouden gaan roepen: bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, dat we uiteindelijk zouden zeggen: oh, wie kan bestaan? Het is alsof ik Ruben hoor roepen, weet je, waarbij het geschiedenis van Jozef, de knaap is weg, de knaap is weg, en ik, waar moet ik heen? Dat is zo'n prachtig voorbeeld uit het Oude Testament. Zo van: alle hoop is vervlogen, ik heb geen enkele uitweg meer. Nou, zo ongeveer, weet je wel. Als je hem niet hebt, dan ben je weg, dan heb je niets, heb je helemaal niets. Het is alsof de Heilige Geest je helder wil maken dat, omdat jij in die verschrikkelijke toestand was, is de Heer Jezus naar hier gekomen om die toorn van God te dragen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. De toorn van God blijft op hem. Dat is gewoon de schrift citeren. We moeten dus echt een prediking krijgen waar de toorn van God en de toorn van het Lam zichtbaar wordt. En dan moet je niet zeggen: ja, zo'n God wil ik niet. Diezelfde God die niet anders kan, vanwege onze ontrouw, vanwege onze schuld, vanwege onze zonden, onze overtreding, omdat wij het verknald hadden en verknoeid hadden en de verkeerde route gingen. Om die reden zitten we met die put, zitten we met de aardbeving, zitten we met de ziekte, zitten we met alle spanningen in deze wereld. En nu heeft God daar alles aan willen doen door zelf notabene de straf daarvoor te dragen. En het enige dat hij vraagt is, geloof je dat? Je zegt, ja, nee, dat geloof ik niet. Alleen als de toorn komt, dan zeg ik, ja, maar zo'n God wil ik niet. Dat zeg je alleen 2000 jaar te laat. Zo'n God wil ik niet. Zo'n God die zichzelf gaf op het kruis van Golgotha. Zo'n God wil ik niet. 2000 jaar later roepen mensen, ja, zo'n God wil ik niet. Het is zo krom als een hoepel. Ze hebben ook geen poot om op te staan, om dat nu maar even heel plat te zeggen. Alleen krijg dit maar eens overgebracht. Breng dit maar eens aan het verstand of aan het hart. Dat is al heel moeilijk. Maar toch, zo staat het er. Zo ligt het er. En dit is eigenlijk super. Super dat God zichzelf gaf. Dat God zelf die straf, die toorn, die verschrikkingen wilde dragen om jou en mij vrij te maken. Om ons voor eeuwig gelukkig te maken. Om ons echt in de blijdschap van hemzelf te brengen. Dat heeft God willen doen. En daarom zou je geneigd zijn om te zeggen, van dit overzicht van, dit eindigt in een soort catastrofe, want bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En iedereen zegt dat dan, want de toren van God is gekomen. Nou, en wie kan bestaan? Het antwoord weet je. Als de toren van God komt, kan inderdaad niemand bestaan. De enige die bestaan, zijn zij die geloofd hebben in het geweldige werk van de Heer Jezus.